nemen nu samen de tijd om te lezen en te luisteren naar woorden van God door de apostel Paulus. En ik lees de verzen die centraal staan nog even opnieuw voor, maar dan uit de nieuwe Bijbelvertaling. Filippenzen 4, vers 4 tot 7. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Is dat nu niet een heel moeilijke oproep? Laat de Heer je vreugde blijven, wees altijd verheugd. We hebben het erover gehad in onze gesprekken afgelopen week bij jullie thuis, André en Sandra. We hebben het gehad over de worsteling die er ook in jullie leven geweest is, toen er nog geen kinderen waren en toen dat veel verdriet en pijn gaf. En er is ook op heel veel andere manieren is er pijn en verdriet in ons leven, waardoor het wel een beetje onbarmhartig kan klinken als dat opeens zo naar je toe komt. Wees altijd verheugd. Dat kan de moeite zijn van ongewilde kinderloosheid. Dat kunnen huwelijksproblemen zijn waar je middenin zit. Er kan ernstige ziekte zijn in je leven. Of je merkt bij het ouder worden dat steeds minder mogelijk is, steeds minder mogelijkheden. Er kan eenzaamheid zijn in je leven of depressiviteit. Je kunt financiële problemen hebben die je beheersen. Je kunt diep verdrietig zijn over iemand van wie je houdt, een kind of een broer of een zus die God kwijt is geraakt. En is het dan niet ongelooflijk ontmoedigend? En is het niet ongelooflijk onbarmhartig om dan te zeggen, verheug je altijd? En we combineren dat vanmorgen ook even met twee thema's die de afgelopen maanden centraal hebben gestaan. Barmhartigheid en bemoediging. Hey, is het nou barmhartig om tegen iemand te zeggen die diep in de nood zit van verheug je? Want Jezus is er. Is het dat bemoedigend om dat te zeggen? En zo hoop ik dat deze dienst voor ons allemaal ook weer een moment mag zijn waarin we ons oefenen in die bemoediging en oefenen in dat barmhartig zijn. En dat doen we allereerst al door gewoon met elkaar te constateren dat het natuurlijk niet voor niks is dat die oproep klinkt. Laat de Heer je vreugde blijven. Verheug je altijd. Natuurlijk staat dat er, omdat het vaak niet zo is. Anders hoeft het niet gezegd te worden. Als we altijd blij zijn in de Heer, dan hoeft niemand tegen ons te zeggen, verblijd u in de Heer. Nee, het is er. We zijn wel bezorgd. We zijn wel verdrietig. We zijn wel bang. En we zijn wel boos over wat er ook maar kan zijn in je leven. En de Bijbel geeft ons ook alle ruimte om dat onder ogen te zien. De Bijbel is niet een boek die het leven ongenoemd laat. Sterker nog, als je ergens het leven in al zijn rauwheid en al zijn moeite tegenkomt, dan is dat wel in de Bijbel. Ik moet ook even denken aan Prediker, waar het allemaal, ik zou haast zeggen, keurig naast elkaar staat, maar het staat helemaal niet keurig naast elkaar. Het staat naast elkaar en het botst heel vaak. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om te rooien. Een tijd om af te breken. Een tijd om op te bouwen. Een tijd om te rouwen. En een tijd om te dansen. Dus die kwetsbaarheid van ons leven, die mag er helemaal zijn. In de Bijbel in zijn geheel. En ook Paulus heeft echt wel geweten van de kwetsbaarheid. Hij zat in de gevangenis. Hij had heel veel tegenslagen in zijn leven. Dus het is niet makkelijk wat Paulus hier zegt. Paulus zegt niet, nou, in mijn leven gaat alles op rolletjes. Ik heb geen moeite, dus mensen, verheug je in de Heer. Nee, Paulus kent zijn eigen moeite. En wat nou het goede is van die oproep, tegen die achtergrond van die kwetsbaarheid van ons leven, wat er nou het goede van is, dat het ons ook kan helpen om die kwetsbaarheid wel te ervaren in alle rauwheid die daarin meekomt. En tegelijk toch ook elkaar te helpen om daar niet in vast te lopen. Want dat kan gebeuren, dat je vastloopt in de dingen die moeilijk zijn in je leven. En dan kan het betekenisvol zijn dat er opeens iemand iets roept. In dit geval is dat Paulus. Opeens komen die woorden van Filippenzen 4, vers 7, 4 tot 7, ons leven binnen. En die halen ons daar even uit. Die zeggen niet van er is geen moeite in je leven. Nee, die zeggen er is ongelooflijk veel moeite in je leven. En toch laat de Heer je vreugde blijven. Ik denk dat het een levenslang leerproces is. En vandaag is misschien een piketpaaltje op die levenslange weg. Dat we proberen om dat tot ons door te laten dringen. Wat dat betekent. En ik wil dat vanmorgen doen door 4 trefwoorden naar voren te halen. Als je straks thuis komt en er is iemand die vraagt waar ging de preek over. Dan kun je zeggen het ging over 4 woorden. En die beginnen alle 4 met een V. Sterker nog, ze beginnen alle 4 met vr. Namelijk, het gaat over vreugde en over vriendelijkheid, over vragen en over vrede. Kun je onthouden. Dus daar gaat de preek over. En dan beginnen we bij die vreugde. Ik vind het altijd een mooi woord, vreugde. Helemaal als je het Grieks er even bij kunt pakken, dan ontdek je al heel snel dat vreugde en genade heel dicht bij elkaar liggen. Vreugde is Gara en genade is garis. Verrassende vreugde, kun je wel ook zeggen. Straks tijdens de collecte wordt dat lied gezongen, wat voor jullie ook een heel belangrijke rol speelt. Verrassende genade in je leven. Maar het is juist de genade die vreugde brengt in je leven. En die vreugde, die vinden we dus niet in onze levensomstandigheden. Die vinden we soms ook wel in onze levensomstandigheden. We hebben het er ook over gehad. En voor jullie ook jaren van verdriet en pijn zijn er geweest. En nou is er die vreugde. En daar zijn jullie ongelooflijk blij mee. Maar jullie weten ook heel goed dat het ook anders had kunnen lopen. Dat er geen kinderen waren gekomen. En kun je dan wel blij zijn? We moeten leren als we deze woorden op ons in laten werken. Dat we los van onze levensomstandigheden proberen te ontdekken wat het betekent dat Jezus je vreugde is. Want dat is ook wat Jezus graag wil. In Johannes, Evangelie van Johannes in hoofdstuk 15. Daar spreekt Jezus tot zijn leerlingen en hij zegt, dit zeg ik tegen jullie, dus alles wat hij te zeggen heeft. Dat zegt hij om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Dus wat Jezus daar zegt is dat de vreugde die in hem is, dat hij heel graag wil dat die vreugde in jou komt. Dat is het verlangen van Jezus. Dus als het gaat om vreugde, dan gaat het niet om plezier en het gaat ook niet om pret. Vreugde gaat veel dieper. Pret kun je organiseren. Dan ga je naar een pretpark. Maar vreugde kun je niet organiseren. Je kunt niet naar een vreugdepark gaan. Vreugde is iets wat je ten deel valt. Vreugde is iets, en waarvan we in de kerk met elkaar zeggen, dat is iets wat God door zijn Heilige Geest in je hart geeft. En Paulus die probeert ons te helpen, want hij kent je nood. Hij weet wat er moeilijk is in je leven en hij probeert je te helpen door te zeggen, laat de Heer je vreugde blijven. Laat de Heer alles voor je zijn. Laat de Heer de liefde van je leven zijn. Laat de Heer het licht in je leven zijn. Laat de Heer je redder zijn in de nood. Eigenlijk zegt Paulus zoveel als ga richting Jezus. Als er verdriet in je leven is en pijn, ga richting Jezus. Ga richting het wonder. Ga richting de genezing die alleen Jezus je kan geven. He, laat je niet beheersen door die moeilijke omstandigheden. Ze zijn er. En we ontkennen ze niet. Maar laat je niet beheersen door die omstandigheden. Maar laat je beheersen door de geest die je hart opent voor Jezus. En dan komt de vreugde. Een diepe vreugde. En dat nemen we mee naar dat tweede, naar die vriendelijkheid. Want als we even nadenken over die vreugde en de vriendelijkheid, dan komt misschien bij je naar boven, hey, die komen ergens in een rijtje voor, allebei. Namelijk de vrucht van de geest. De vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, komen we zo ook nog op. Een geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Vreugde komt van de geest en die vriendelijkheid die komt ook van de geest. En vriendelijkheid staat tegenover bitterheid en boosheid. Soms zie je iemand in je leven, soms ben je ook zo iemand die bitter is geworden. Je vertelde daar iets over, Sandra, dat je dat een keer zag bij iemand. Bitter geworden door alles wat er gebeurd was. En toen dacht je, dat wil ik niet. En dat herkennen we misschien zelf ook wel. Dat er veel moeite in je leven kunnen zijn. En dat iemand je ook wel eens aankijkt en zegt van je wordt zo bitter. En hopelijk raakt dat dan iets aan. Dat je zegt, maar dat wil ik niet. Ik wil niet bitter worden. Maar dat kan wel, dat is een valkuil. Als er veel moeite in je leven is, dan kun je een bitter mens worden. En Paulus zegt, laat de Heer je vreugde blijven. Wees altijd verheugd. Laat iedereen jullie als vriendelijke mensen kennen. Dus loop weg van die bitterheid. Ga richting Jezus. En dan zul je merken dat je geïnspireerd door Jezus en geïnspireerd door de vreugde die je in Jezus vindt, in staat zult zijn om aandachtig aanwezig te zijn in het leven van andere mensen. Niet bitter, maar vriendelijk. En dan zegt Paulus daar zo kortweg bij, de Heer is nabij. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen, de Heer is nabij. En je zou even kunnen zeggen, denken van nou misschien betekent dat Jezus er snel aankomt, maar dat is denk ik niet de bedoeling. Wat er bedoeld wordt is heel eenvoudig wat er staat, de Heer is dicht om je heen. Soms ga je daarvoor dicht en dan is het belangrijk dat de Heilige Geest je weer openstelt voor die aanwezigheid van Jezus in je leven. De Heer is nabij. Ik moet denken aan wat Jezus zelf ook zei toen hij zijn bediening op aarde begon. Het Koninkrijk van God is nabij. Dat is hetzelfde. De Heer is nabij betekent het Koninkrijk van God is nabij. Dus dat betekent dat alles wat Jezus meebrengt, dat is er. Dat is om jou heen en daar kun je contact mee maken. Daar kun je ook langs heen leven, dan word je bitter. En je kunt er contact mee maken opnieuw en kiezen voor vriendelijkheid. We kunnen leren om te leven in de sfeer van de Heer. Op aarde, zoals in de hemel. Want Jezus is niet ver van ieder die hem roept. Het gaat over vreugde, over vriendelijkheid. En nou dat vragen. Daar klinkt die oproep van Paulus, wees over niets bezorgd. En als ik dan wel eens naar mezelf kijk, denk ik, nou, dat lukt mij niet zo goed. Ik ben vaak wel bezorgd over van alles en nog wat. En dat zult u zelf waarschijnlijk ook wel herkennen. Ik denk niet dat er hier iemand is die zegt, nou, ik ben helemaal nooit bezorgd. We zijn wel vaak bezorgd. En dan is het nodig dat weer eens tegen ons... Wees niet bezorgd, hè, want... Laat de Heer je vreugde blijven. Wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd. En hoe doe je dat dan, over niets bezorgd zijn? Door het bij God te brengen. Door het aan God te vragen. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt. Dus dat is als het ware dat je uit die ruimte wordt getrokken waar je soms in raakt. En dat het beklemd raakt. En dat dat open gaat en dat je naar God open gaat en dat je gaat vragen aan God. Onze bezorgdheid is een uitnodiging om naar God te gaan en hem te vragen wat we nodig hebben. En dan komen we tot de ontdekking dat God niet altijd ja zegt. Paulus zegt hier ook niet: vraag God wat u nodig hebt en hij zal het je geven. Dat zegt hij niet. Hij zegt: vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Of je nou ja te horen hebt gekregen of nee, zonder meer, zegt Paulus, dank hem in al uw gebeden. Vorige week noemde ik dat ook even en we hadden het er even over. He, dat onze gebeden ook soms en misschien wel vaak niet verhoord worden. En dat is verdrietig en pijnlijk. En vorige week stonden we hier in de gemeente stil bij het lijden van Jezus in Gethsemane, toen hij ook gebeden had tot 3 keer toe zijn meest gepassioneerde gebed. En God zei nee. En toen noemde ik ook die uitspraak die ik nog een keer wil noemen, als zelfs Jezus dat antwoord kreeg op een van zijn meest gepassioneerde gebeden, moeten we niet verbaasd zijn dat dat bij ons soms ook gebeurt. En dat is dan niet een reden om bitter te worden, maar dat is dan een uitnodiging om te zoeken naar waar je God voor kunt danken. Dank hem in al uw gebeden. Dat kan ook gewoon een oefening zijn. Gewoon een oefening om te zoeken in je leven. En waar kan ik God voor danken? Ik kwam kort geleden een gebedsvorm tegen die ik wel mooi vond en die ik zo nu en dan ook toepas. Wordt wel het levensgebed genoemd. En het zijn eigenlijk 3 woorden om tegen God te zeggen. Dank u wel, sorry en alstublieft. Heel eenvoudig gebed eigenlijk. Dank u wel, sorry, alstublieft. En dank u wel, dan ga je na van waar kun je God voor danken. Hè? Als je dat aan het einde van de dag doet, zeg dank u wel. En dan probeer je even te brengen, waar heb ik iets van God gezien vandaag? Dank u wel. Sorry, dat is ook goed om te zeggen, want er zijn altijd dingen fout gegaan. Er zijn altijd dingen waarin we gefaald hebben. En dat benoem je dan. Dat lucht ook op. Als je dat even kwijt kunt. En dan alstublieft. Van de Heer, wilt u me alstublieft helpen om dingen morgen anders te doen? Wilt u me alstublieft helpen om morgen wel vriendelijk te zijn? En niet weer terug te zakken in die bitterheid? Sorry dat het toch weer gebeurd is vandaag. Een heel eenvoudig gebed eigenlijk. Ik merk dat veel mensen worstelen met gebed en met gebedsleven. En misschien zit je hier ook wel van, denk ja, gebedsleven, wat is dat eigenlijk? Dank hem in al uw gebeden. Nou, waar zijn al die gebeden dan? Dat kun je soms hebben in je leven. Misschien kun je een nieuwe start maken door die 3 woorden mee te nemen. Dank u wel, sorry, alstublieft. Dat over dat vragen. Het is wel ingewikkeld van vandaag natuurlijk. Dan moet je zowel onthouden de vreugde en de vriendelijkheid en het vragen en de vrede. En dan ook nog dank u wel, sorry, alstublieft. Als het te moeilijk is, dan kies je 1 van beide uit. We gaan eindigen met die vrede. Dan zal de vrede van God, en ik denk dat we hier ook min of meer wel bij het hoogtepunt van deze woorden komen, want daar is waar wij naar op zoek zijn. Wij zijn op zoek naar de vrede van God. En die vrede van God, die gaat ons verstand te boven. Wij kunnen er met ons verstand ook inderdaad vaak niet bij hoe God ons leven leidt. We kunnen ons suf overprakiseren en suf overpiekeren van waarom gaat het nou zo? En dan zit je de hele tijd maar in je hoofd ermee te malen en je komt er niet uit, want het moet lager. Vrede vind je in je hart. Dus dat is de plek waar je op zoek moet gaan naar de vrede van God. Dat is de plek waar Christus wil wonen. Christus wil woning maken in ons hart en Christus wil in ons hart de vrede zijn. En als dat woord vrede klinkt, en ik hoor in Filippenzen 4, vers 4 tot 7, allemaal echo's van wat Jezus heeft gedaan en van wat Jezus heeft gezegd. En zo komen we ook even bij Johannes 20. In Johannes 20 is Jezus net opgestaan. En dan komt hij bij de 12 leerlingen, vers 19, op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten omdat ze bang waren voor de Joden. En Jezus kwam in hun midden staan en hij zei, ik wens jullie vrede. Het is het eerste wat Jezus zegt als hij bij zijn leerlingen komt. Blijkbaar is dat ook het belangrijkste wat hij te geven heeft. Vrede. Ik geef jullie vrede. En het zit niet allereerst in je hoofd, maar het zit in je hart. Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. En de leerlingen waren blij. Hè, vreugde. Dus ze zien Jezus en ze zijn blij. En dat zie ik eigenlijk als het verhaal van ons leven. Elke keer als wij Jezus zien, die is opgestaan, dan komt die blijdschap in ons leven. Ze waren blij omdat ze de Heer zagen. En Jezus zei het nog een keer, ik wens jullie vrede. Zo belangrijk is die vrede van God. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat. Je kunt er met je verstand niet bij. En daarom moet het in je hart gebeuren. Die alle verstand te boven gaat. En hij zal uw hart en gedachten. Dan komt toch ook dat verstand weer even erbij kijken. Want blijkbaar vanuit ons hart gaat er ook in onze gedachten iets gebeuren. Namelijk dat Jezus Christus daarin aanwezig is. En zo is de cirkel van die vier versen. Het begint bij de Heer die nabij is en waarvan Paulus zegt, laat de Heer je vreugde blijven en aan het einde, hij zal uw hart en uw gedachten in Christus Jezus bewaren. Dus ik hoop voor jullie allemaal en voor mezelf dat we dit mee kunnen nemen. En dat we er een weg in zien die begaanbaar is, omdat de Heilige Geest ons daarin leidt. He, dat er moeilijke dingen in je leven zijn, waar je mee worstelt. En dat je zegt, oké, daar worstel ik mee en nu ga ik die vier woorden. Vreugde. En niet in mijn levensomstandigheden, maar in Jezus. Vriendelijkheid, niet bitterheid. Vriendelijkheid naar de mensen om je heen. Vragen. Niet eindeloos blijven tobben, niet eindeloos in kringetjes blijven ronddraaien, maar gewoon het opengooien naar God toe. En vrede. Want dat is het diepste wat God ons kan geven. De vrede van God die alle verstand te boven gaat. De vrede van God in ons hart. Zullen we samen bidden? Dank u wel, Heer, dat u er bent, dat u woorden spreekt, dat we er toch hopelijk telkens ook weer iets van mogen ervaren, dat als uw woorden opengaan, dat het dan licht is. Heer, we kunnen zo rond blijven draaien in onze eigen gedachten, in onze eigen zorgen. Dank u wel dat dat ook mag bij u. Dat we kunnen worstelen. Maar Heer, breng ons ook altijd op dat punt dat we opengaan naar u toe en ontdekken dat we onze vreugde niet moeten zoeken in onze levensomstandigheden. In wat er gebeurt in ons leven, maar dat we het altijd moeten zoeken in u. Heer, Jezus, wees onze vreugde. En als we dat misschien nog moeilijk vinden om dat te vatten of om daar contact mee te krijgen, dan bidden we u, Heer, geef dat dat betekenis mag krijgen. Die woorden, dat de Heer je vreugde is. Dat je merkt dat als je naar Jezus toe gaat, dat er dan iets gebeurt wat nergens anders gebeurt. Dat er genade begint te stromen en barmhartigheid en dat je gezien wordt door u. Heer, geef dat we allemaal op onze eigen plek daarin groei mogen ervaren. En dat het vriendelijkheid in ons leven brengt en vrede. Ja, Heer, wilt u ons zo leiden door uw Heilige Geest. Ons troosten, ons bemoedigen, zorgen voor onze ziel. Ja, wilt u dat doen? Uit genade. Amen.